أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Het paradijs, zoals we alle weten, bestaat uit gradaties, en 100 om precies te zijn, zoals in de overlevering meegedeeld is. En ieder niveau verschilt van elkaar. De onderste niveau, zeg maar het laatste niveau, dat is een paradijs waarin de personen die zich daarin begeven, de personen die daar wonen, die zullen bij zichzelf... Zullen ze ervan overtuigd zijn dat zij het mooiste hebben gekregen dan wat ieder ander heeft gekregen in het paradijs. Hoewel zij toch binnen de laagste rang van het paradijs vertoeven, verblijven. Alleen zij weten dat niet, omdat ze niet precies kunnen zien wat zij in het paradijs, in het rang daarboven, wat de mensen daar als geneugtes hebben. Dus iemand die in de laagste rang van het paradijs zit, zal denken dat hij het beste heeft gekregen. En wanneer wij als moslims... het paradijs in worden gelaten, dan worden wij begeleid naar die rang, waar die rang die dus voor ons is weggelegd. Die rang die hangt natuurlijk af van jouw daden in dunya. En naarmate jij meer goede daden verricht, hoe hoger jij in rang zult stijgen. En dat zullen we inshallah ook zien in deze lezing. En zoals de rangen onderling, onder de mensen hier in het wereldse leven ook verschillen van elkaar... Zullen de rangen in het paradijs ook verschillen. Alleen die rangen daar, die verschillen daar, zijn veel gigantischer dan de verschillen hier. Hier kun je bijvoorbeeld spreken over verschillen onder de mensen qua sterkte. De een is sterker dan de ander. De een is bijvoorbeeld rijker dan de ander. De een werkt voor een baas en de ander heeft mensen voor hem werken. Dus zo zie je de verschillen onderling in het dunya, in het wereldse leven. Maar in al-akhirah zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook... Zijn de verschillen veel groter. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Isra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Zie hoe wij sommige van hen bevoorrecht hebben boven de anderen. En het hiernamaals is zeker hoger in rang en groter als voorrecht. Dus je ziet in het eerste zinsdeel heeft Allah subhanahu wa ta'ala het over de mensen in dunya. De rangen in dunya en in het hiernamaals, in het tweede zinsdeel, zijn de rangen groter in voorrecht. Dus Allah laat dat middels deze aya zien. En in overlevering zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat de mensen van een lagere rang, de mensen in de rang boven hun, zullen zien zoals wij de sterren kunnen zien. Dus zo groot is die afstand tussen de mensen van één rang en de rang daarboven in het paradijs. En je moet dus onthouden dat het paradijs ontzettend groot is. Ik zal straks proberen een schets te geven, middels een beschrijving, hoe groot die verschillen wel niet zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. En haast jullie naar de vergeving van jullie Heer en naar het paradijs dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde. Gereed gemaakt voor de muttaqoon. Dus het paradijs is net zo breed als de hemelen. En hoeveel hemelen hebben we? 7 hemelen. En de aarde erbij. Zo breed is het paradijs ook. En wij leven met z'n allen, zoals we weten, in de eerste hemel. In Sama ad-Dunya, de hemel van de aarde. En dat is de eerste hemel van de 7. En als wij naar de sterren kijken, dan zien wij van een gigantische afstand hoe ver die sterren van ons afstaan. En het wordt vergeleken alsof deze sama, deze hemel, wordt vergeleken als een ring in een woestijn. Ten opzichte van de hemel daaromheen. Dus ten opzichte van de tweede hemel. Als een ring in een woestijn. Een ringetje is zo klein en een woestijn is gigantisch groot. Als je naar de horizon kijkt, is die oneindig. Bijna. Je ziet niet waar het einde is van de Sahara, van de woestijn. En één ringetje daarvan, moet je dus voorstellen dat dat de eerste hemel is en de tweede hemel is de woestijn. En vervolgens is de tweede hemel als een ringetje ten opzichte van de derde hemel. Als een ringetje in de woestijn. Dus zo groot is weer de daaropvolgende hemel. Enzovoorts tot aan de zevende hemel. Dus zo klein zijn wij eigenlijk hier als mensen op aarde. En je ziet dat de mensen hier onderling bloed vergieten en elkaar bestrijden alleen vanwege die kleine dingetjes die wij in het wereldse leven graag willen hebben. Ten opzichte van het grotere geheel is de wereld niet meer dan een vlekje. En daar maken de mensen elkaar voor dood. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. En voor zeker, wij hebben de nabije hemel, met andere woorden, السَّمَاءَ الدُّنْيَا, de eerste hemel, met lampen gesierd. Dus met andere woorden, die lampen staan voor de sterren. Surat al-Mulk, ayah 5. Dus de sterren waarover Allah subhanahu wa ta'ala het heeft in dit vers, zijn de sterren die wij zien. En als wij het hebben over de afstand van deze sterren ten opzichte van ons, dan praten wij in astronomische termen. Als wij gaan praten over kilometers en mijlen, heeft dat geen zin, vanwege al die nullen die erachter komen. Maar ze hebben een andere meetafstand genomen voor het meten van hier naar de sterren, en dat zijn lichtjaren. En één lichtjaar is net zoveel als één lichtjaar, dus hoe snel het licht zich verplaatst naar de andere plaats, is 1 seconde per seconde 300.000 kilometer. En ze zeggen dat de dichtstbij zijn, dus de zon, die is van ons vandaan op een afstand van 8 minuten. Dus moet je voorstellen, 300.000 kilometer per seconde en dan 8 minuten. Hoeveel seconden zitten er in 8 minuten? Even snel uitgerekend, 480. En dan keer 300.000 kilometer. Dus zo ver is alleen maar de zon van ons vandaan. En ze zeggen, de dichtstbijzijnde ster, die is op een afstand van 4,25 jaar van ons vandaan. En dat is de dichtstbijzijnde ster. Dus zo zie je hoe groot Sama'a Dunya alleen al is. Miljarden kilometers. Er zijn sterren die zich ook miljarden kilometers van de wereld vandaan zijn. Die wij niet zien wellicht. En alles wat wij kunnen zien, behoort tot Sama'a Dunya. Behoort tot de eerste hemel. En dan hebben we dus nog niet over die tweede hemel. Die als een woestijn is ten opzichte van de eerste hemel. En de eerste hemel maar een ringetje. Dus zo voort en zo verder. Van de vierde hemel naar de vijfde hemel is als een ring in de woestijn. Van de vijfde naar de zesde hemel. Van de zesde naar de zevende hemel. En de zevende hemel is als een ringetje in de woestijn. Ten opzichte van de kursi van Allah. En de kursi omvat dus al die zeven hemelen. En het gaat nog verder. Want de kursi is als een ringetje in een woestijn ten opzichte van de arsh van Allah. De troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn kursi strekt uit over alle hemelen en de aarde. En al-arsh strekt uit over de kursi en alles daaronder. En Allah subhanahu wa ta'ala is natuurlijk nog groter dan dat. Allahu Akbar. Allah is de grootste. Hij is groter dan zijn gehele schepping. Dus als wij zeggen Allahu Akbar, moeten we een beetje kunnen beseffen hoe klein wij zijn. Wij zeggen niet Allah Kabir, Allah is groot. Nee, wij zeggen Allahu Akbar. De overtreffende trap van Kabir. Allah is de grootste. En zo zie je dus ook dat Allah subhanahu wa ta'ala daadwerkelijk de grootste is. Daarbij zegt De profeet sallallahu alayhi wasallam in een overlevering dat Allah subhanahu wa ta'ala een gelovige dienaar meer schenkt in het paradijs dan een minder sterk gelovige dienaar. Hij zegt: Al-mu'minu qawi khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini dha'if wa fi kullin khayr. De sterk gelovige is bij Allah meer geliefd dan de zwak gelovige. En in beide is goed. Dus beide zijn ze goed. Maar Allah houdt meer van de sterk gelovige en iets minder dan van de zwak gelovige. Maar in beide zit het goed. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zal degene die sterker is in geloof ook meer belonen in het paradijs. En dat is logisch. En een andere overlevering van Abu Sa'id al-Khudri. Heeft de profeet vrede zij met hem gezegd: Inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'awna al-kawkaba ad-durri al-ghabira fil ufuq min al-mashriq wal-maghrib litafaduli ma baynihim. De mensen van het paradijs zullen naar de mensen boven hen kijken op dezelfde manier zoals jullie kijken naar de oostelijke en westelijke sterren aan de horizon. Dit vanwege hun superioriteit boven de anderen. Dus de ene heeft een superieure positie dan de ander, een verhevenere positie dan de ander. En dit hangt dus van je daden af die je in dunya hebt verricht. En we moeten daarom ook niet de kleine daden die wij verrichten minachten. We moeten niet kijken naar iets kleins wat wij goed hebben gedaan. Iets kleins aan goeds. Dat we denken, dat is maar iets kleins. Het kan iets kleins zijn, maar dat het bij Allah iets groots is. Bijvoorbeeld het zeggen van la ilaha illallah vult de weegschalen. En iedereen is bekend met de hadith van la ilaha illallah. Dat een zondaar 99 perkamentrollen aan zondes heeft. Een dienaar heeft 99 perkamentrollen aan zondes. Die van hier tot aan de horizon reiken. En dat wordt tegenover zijn la ilaha illallah gezet. Op yawm al-qiyama, op de weegschalen. En het kaartje van la ilaha illallah weegt zwaarder dan die 99 perkamentrollen aan zondes. Dus zo zien wij dat wij alleen la ilaha illallah, het zeggen daarvan, zo zwaar kan wegen op yawm al-qiyama. En dit kan het verschil uitmaken voor jou om naar de hel of naar het paradijs te gaan. En Abdullah ibn Amr verhaalt dat de profeet vrede zij met hem heeft gezegd: er zal gezegd worden tegen de vriend van de Koran, dus degene die de Koran gelezen heeft: reciteer en stijg in rang. Reciteer zoals je in de wereld reciteerde, want jouw status zal rijzen, zal blijven stijgen, totdat je bij de laatste vers van je recitatie komt. Dus elke keer dat je een vers hebt gereciteerd, stijg je weer in rang in het paradijs. Dus het leren van de Koran is ook een van de vele manieren om hoger op te komen in het paradijs. En zo zijn er nog tal van andere zaken die ik natuurlijk niet allemaal in één lezing kan noemen, die ervoor zorgen dat jij stijgt in het paradijs. En in de Koran vertelt Allah subhanahu wa ta'ala ons ook over de verschillen in het paradijs. In het paradijs, de ene niveau, zoals ik zei, is mooier dan de andere niveau. Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld in surat ar-Rahman: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer, zijn er twee tuinen in het paradijs. En verderop in deze surat ar-Rahman, zegt Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان. En naast deze twee tuinen die genoemd zijn in het paradijs, zijn er nog twee tuinen. En die twee andere tuinen, daarmee wordt uitgelegd dat die iets lager in rang zijn. Ook als je kijkt naar de beschrijving na deze ayah, deze twee ayahs, dan worden die twee tuinen, de vier tuinen eigenlijk, worden beschreven hoe ze eruit zien. In surat ar-Rahman, lees het na thuis als je de tijd ervoor hebt. Die eerste twee tuinen worden beschreven en die andere twee tuinen worden beschreven. De ene paar tuinen staat hoger in rang dan de andere. En als wij de statussen van deze tuinen, van deze niveaus, zouden moeten uitleggen in een lezing, dan wil ik een welbekende overlevering aanhalen met betrekking tot de laagste niveau van het paradijs. En we weten ook met z'n allen dat Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala een keer gevraagd had: vertel mij over de laagste rang in het paradijs en de hoogste rang in het paradijs. En zo zijn er nog vele andere overleveringen. En één daarvan is één van Abdullah ibn Mas'ud. Waarin hij overleverde dat de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala zei. De laatste die het paradijs binnen zal treden is een man die loopt over de Sirat. En in mijn eerdere deel heb ik het gehad over de Sirat. De Sirat is de brug van de ene plek van de maqam naar al-Jannah. En die Sirat die gaat over, dus die brug, die gaat over de hel. En degene die het einde van de brug bereikt hebben, kunnen het paradijs binnentreden. Maar die brug ga je niet voorbij zonder rampspoeden tegen te komen, afhankelijk van je daden. Ben je een echte mo'min en heb je veel goede daden verricht, en behoor jij tot de beste van de beste, dan zul jij die brug oversteken alsof jij een bliksemflits was. Van de ene kant naar de andere kant, zonder moeite. De andere zal zo snel als een paard galoppeert over die brug gaan. De anderen zullen rennen, de anderen zullen lopen, anderen weer zullen kruipen. Dit naar gelang hun zondes. En degenen die het moeilijk hebben, worden van die brug, die vallen van die brug af in Jahannam, komen er weer op. En al die ontberingen moeten ze dan zien te doorstaan, vallen er weer in, komen er weer uit. En er is één man, en dat is de grootste zondaar geweest, die in Dunya leefde. En hij heeft jarenlang, en voor hem wel een eeuwigheid, in de hel vertoefd, verbleven. En uiteindelijk heeft hij het einde van die brug gehaald. En hij is de laatste die het paradijs binnen zal treden. En daar gaat deze hadith over. Dus de laatste persoon die het paradijs binnen zal treden is een man die loopt over de Sirat. En dan weer valt, en dan weer door het vuur wordt verschroeid. En als hij eenmaal aan de overkant is, draait hij zich om. En zegt hij, verheven is degene die mij van jou heeft gered. Allah heeft mij zeker iets gegeven wat hij niemand van de eerste en de laatste heeft gegeven. Hij is dolgelukkig. Hij is verlost van Jahannam. Hij heeft het gevoel dat hij heeft overwonnen. En daarna, nadat hij kruipend en nog verwond van Jahannam zich vooruitsleept, ziet hij in de verte een boom staan. En je moet je voorstellen, hij heeft net al die hitte en al die ontberingen van de hel achter zijn rug. En hij verlangt, hij snakt naar wat drinken, hij snakt naar wat koelte. En hij wil dolgraag onder de schaduw van die boom staan. En hij vraagt zijn Heer, o mijn Heer, breng mij dichter bij die boom, zodat ik zijn schaduw kan opzoeken, van zijn vruchten kan eten en van zijn water kan drinken. Dus het water waarmee die boom wordt geïrrigeerd. Allah subhanahu wa ta'ala zal dan antwoorden, o zoon van Adam, wellicht als ik jou dit geef, zul je mij om meer vragen. En hij zal zeggen, nee, o Heer. En hij belooft niets meer te vragen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal hem dit niet kwalijk nemen, aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. Hij kan het niet weerstaan om onder die boom te gaan zitten en uit te rusten. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala hem dichter bij die boom brengen. En hij zal dan van de schaduw genieten en van zijn water drinken. En vervolgens, wat doet Allah subhanahu wa ta'ala? Hij werpt nog een boom in de verte voor die man op. Een boom die nog mooier en groter is. En een grotere schaduw heeft. En hem meer uitnodigt om daar naartoe te gaan. En hij vraagt toch weer, ondanks zijn belofte aan Allah subhanahu wa ta'ala, ja Rab, o mijn Heer, breng mij dichter bij die andere boom. Ik wil van haar vruchten en van haar schaduw genieten. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o zoon van Adam, heb jij mij niet beloofd niets anders te zullen vragen? En dan zal hij zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala, wellicht als ik jou dit geef, zul je mij om meer vragen. En hij belooft wederom niets meer te vragen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal hem dit niet kwalijk nemen wederom, aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. En dan zal hij hem nog dichterbij brengen bij die boom. En dan zal hij van zijn vruchten en zijn schaduwen genieten. En je moet ook dit het volgende voorstellen. Jahannam verschroeit alles wat om zich heen begeeft. Dus alles wat dicht bij Jahannam is, is minder mooi dan hetgene wat verder van Jahannam is verwijderd. Dus die volgende boom, dat is de reden dat die mooier is dan die eerste boom. En hoe verder van Jahannam verwijderd, hoe dichter bij het paradijs. En hoe dichter bij het paradijs, hoe mooier de dingen eruit zullen zien. En vervolgens werpt Allah subhanahu wa ta'ala nog een boom. Uit de grond. en die dienaar die ziet dat. Maar deze boom die staat vlakbij de poorten van het paradijs geplaatst. En hier ziet deze dienaar deze boom weer. En weer komt hij in de verleiding terecht dat hij zegt tegen Allah subhanahu wa ta'ala. O mijn Heer, breng mij dichter bij die boom, zodat ik van zijn water kan drinken en zijn schaduw kan opzoeken. En verder zal ik u niets vragen. Allah subhanahu wa ta'ala zal dan antwoorden. O zoon van Adam, heb jij mij niet beloofd niets anders te zullen vragen? Dan zal hij zeggen, wellicht als ik jou dit geef, zul je mij om meer vragen. En hij belooft wederom niets meer te vragen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal hem dit niet kwalijk nemen wederom, aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. Dan zal hij, Allah subhanahu wa ta'ala, hem nog dichterbij brengen. En als hij hierbij in de buurt komt, hoort hij de stemmen van de mensen van het paradijs. Waarop hij zal vragen, o mijn Heer, laat mij binnentreden. Laat mij die paradijs binnentreden. En Allah zal dan vragen, o zoon van Adam, hoe kan ik jou tevreden stellen? Hoe kan ik jou tevreden stellen, zodat jij ophoudt met vragen? Zal je tevreden zijn als ik jou de wereld geef en het gelijke hiervan en al haar inhoud? En hij zal antwoorden, o Heer, u drijft de spot met mij. U bent mij in de maling aan het nemen, terwijl u de Heer der werelden bent. En Ibn Mas'ud, die deze overlevering verhaalt, die moest op dit moment dat hij dat vertelde, moest hij lachen. En hij zei tegen zijn toehoorders, vragen jullie niet aan mij waarom ik lach. Waarop die toehoorders zeiden, waarom lacht u? Hij zei, dit is het moment dat toen de profeet, vrede zij met hem, dit aan mij vertelde, hij ook moest lachen. En hij moest lachen vanwege het volgende. En ik heb hem diezelfde vraag gesteld, zei hij ook. En hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, vanwege het gelach van de Heer der werelden, toen er tegen hem werd gezegd, o mijn Heer, u drijft de spot met mij, terwijl u de Heer der werelden bent. Dus met andere woorden, toen die dienaar dit zei, moest Allah subhanahu wa ta'ala lachen. En dit is ook een van de sifat, een van de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij kan lachen. He, mensen ontkennen vaak dat Allah kan lachen, of dat Allah boos wordt, terwijl wij overduidelijke bewijzen in de Koran en Sunna zien dat Allah subhanahu wa ta'ala beschikt over deze eigenschappen. Dus als de profeet vrede zij met hem heeft gezegd, dit is vanwege omdat Allah lacht, dan kan Allah lachen. Ja? Alles kan Allah subhanahu wa ta'ala doen, datgene wat past bij zijn grootsheid. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen die dienaar, ik drijf de spot niet met jou, maar ik ben tot alles wat ik wil in staat. Vervolgens stelt Allah hem de vraag, of hij wenst de wereld en alles wat zich in haar bevindt wilt hebben en hij hier tevreden mee zal zijn. En hij zal antwoorden ja. Dus de wereld en al haar pracht en praal, alles wat erin zit, daar zal ik tevreden mee zijn. En Allah zal dan tegen hem zeggen, ik zal jou dit geven en nogmaals hetzelfde en nogmaals hetzelfde en nogmaals hetzelfde. Totdat deze Allah subhanahu wa ta'ala dit 5 keer had genoemd. En de dienaar die stopte Allah subhanahu wa ta'ala en hij zei, o Allah, dat is genoeg. Ik ben tevreden, ik ben tevreden. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala zei, ik vermenigvuldig dat met 10. En ik zal jou daarbij nog tevreden stellen met datgene wat jouw ogen rust geeft. En datgene wat jouw hart genoegdoening geeft. Een lange hadith, overgegeven door een moslim. Waarin je ziet dat deze man de laagste niveau van het paradijs verdiend heeft. Hij is de laatste die gered wordt uit Jahannam. En hij krijgt 10 keer datgene wat zich in de wereld bevindt. 10 keer de wereld en alles wat zich in haar bevindt. Plus datgene wat zijn ogen rust geeft. Plus datgene wat zijn hart genoegdoening geeft. En dit is het laagste niveau in het paradijs. Laat staan de hogere niveaus. Wat ik vervolgens wil meedelen in dit deel van de serie over het paradijs. Is dat de bevolking van het paradijs, dat je dat moet voorstellen als een soort van piramide. Onderin wonen de meeste mensen, dus in het laagste deel, in het laagste niveau van het paradijs, bevinden zich de meeste mensen. En hoe hoger je komt, hoe minder mensen. En aan de top van het paradijs is er een plek die slechts bestemd is voor 1 persoon. Dus onderaan gigantisch veel mensen en bovenin slechts 1 persoon die plek in mag nemen. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hoopte altijd dat hij diegene mocht zijn. En hij beval dat ook aan zijn metgezellen. Hij zei namelijk in een overlevering, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أنا أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Als jullie de muadzin horen, zeg hem dan na. Dus degene die de azaan doet, zeg hem dan na. Dat is een bevel van de profeet. En hij zegt vervolgens, vraag daarna om zegeningen voor mij. Want wie één keer om zegeningen voor mij vraagt, Allah zal hem dan 10 maal prijzen in een hoogstaand gezelschap van engelen. En vraagt Allah vervolgens voor mij al-wasila. Dit is een plaats die slechts weggelegd is voor één van de dienaren van Allah. En ik hoop dat ik diegene ben. Wie voor mij aan Allah de wasila vraagt, komt in aanmerking voor mijn voorspraak. Dus voor de voorspraak van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op Yawm al-Qiyamah. Hij zal het dan op Yawm al-Qiyamah voor jou opnemen. En boven al-wasila, dus boven deze plek, bevindt zich niets meer van het paradijs. Daarboven bevindt zich de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus degene die hier plaatsneemt, bevindt zich het dichtst bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is de meest geëerde plek ook. Jabir ibn Abdullah overleefde dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, degene die na de oproep tot het gebed, dus na de adhan, het volgende zegt, Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, aati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wab'athu maqama mahmud alladhi wa attah. O Allah, Heer van dit volledige oproep en het gebed dat zo gaat plaatsvinden, schenk Muhammad al-wasilah, dus die plek, en al-fadilah, aanzien. En breng hem in een verheven positie die u hem heeft beloofd. Maak aanspraak, dus degene die dit zegt, zegt Mohammed sallallahu alaihi wasallam, maakt aanspraak op mijn bemiddeling, op mijn shafa'a, op de dag der opstanding. En deze overlevering staat in Bukhari. Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft ook eveneens een aantal andere bevoorrechte groepen genoemd. Er zijn bijvoorbeeld andere groepen die hogere plekken in het paradijs zullen bewonen, zoals profeten, boodschappers, zoals de martelaren, die hebben allemaal een hogere rang dan de doorsnee, laten we het zo zeggen, de doorsnee moslim, de doorsnee gelovige. En het beschrijven van de martelaren kunnen we vinden in een overlevering van imam Ahmed, waarin Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, de beste martelaren zijn zij die hun gezicht niet van de strijd afwenden totdat zij gedood zijn. Zij zijn op het hoogste niveau van het paradijs en hun Heer lacht naar hen. En wanneer de Heer naar een van zijn dienaren lacht, zal hij hem geen rekenschap geven. Dus Allah, als Allah subhanahu wa ta'ala zo tevreden over jou is, dat hij om jou uit vriendelijkheid moet lachen, dan zal hij jou geen rekenschap geven op Yawm al-Qiyamah. En dat is een hele grote gunst. Want de rekenschap op Yawm al-Qiyamah is iets zwaars, is iets hevigs. En als je daarvan vrijstelling hebt gekregen, dan heb je zeker een grote winst behaald. En ook zullen er andere mensen zijn die wanneer zij een plek in paradijs in willen nemen, ineens hoger gaan in rang. Zonder dat ze het weten. En ze gaan hoger en hoger en hoger. En als zij dan uiteindelijk vragen, ja Allah, waar komt dit vandaan? Dan wordt er tegen hun gezegd, dit is vanwege de zoon die jij hebt achtergelaten, de rechtschapen zoon die dua voor jou heeft gedaan toen jij overleden was. Dus zonder dat de dienaar het door heeft, stijgt hij in rang. Zonder dat hij daar eigenlijk iets voor hoeft te doen, behalve het goed opvoeden van zijn kinderen. Dus het is belangrijk dat wij dua maken voor onze ouders. En dat wij onze kinderen ook leren dua te maken voor ons, als ouders. Zodat wij ook voor deze grote verrassing, deze wel aangename verrassing, zullen komen te staan. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.